Wat een prachtig gebaar met al die bloemen. Waar is Yvonne? En wat een krachtig getuigenis, zeg. Dankjewel. Ik ben er ook weer door bemoedigd. En het is mooi als je ook in een gemeente bent waar ook ruimte is voor dit soort getuigenissen. Waar ook ruimte is voor kwetsbaarheid. En waar je ook iets proeft van het hart van de Vader. Ik vond het echt heel mooi om samen met jullie mee te maken. Dat er ook in Gods huis ruimte is voor gevoelens, voor verdriet, maar ook voor boosheid. En daar ga ik vanmorgen over spreken. En het thema van vanmorgen is boos worden als Jezus. En ik vermoed dat deze titel nog nooit eerder is gebruikt. Ik wil graag met jullie lezen Johannes hoofdstuk 2 vanaf vers 13. En daar staat het volgende. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. En hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn Vader. En zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Tot zover de schriftlezing. We zingen vaak over het lam en over de leeuw. En Jezus is het allebei. Hij is het lam dat geslacht is. Hij is gebroken man aan het kruis geweest. Hij is degene die nederig de voeten wast. Hij is zachtmoedig. Hij is vriendelijk. Maar tegelijkertijd is er ook een heilige woede in hem dat brandt tegen onrecht. Hij is ook de krachtige leeuw van Juda. Amen. Ja, we zeggen amen. Maar ik krijg vaak het idee dat het bij ons of is. Maar hij is het lam en de leeuw. Maar ik heb de indruk dat wij vooral focussen op de lamkant van Jezus. En dat we het leeuwendeel van zijn persoonlijkheid eigenlijk nauwelijks aandacht geven en soms zelfs weglaten omdat we er niet goed raad mee weten. En met name ook dit soort verhalen vinden we heel lastig. Je ziet dit ook niet in de kinderbijbels terug. Dat Jezus een zweep maakt en tekeer gaat in de tempel en allemaal mensen boos wegjaagt. Dat past niet bij ons plaatje van Jezus. Weet je wat ons plaatje van Jezus is? Ik wil je even een schilderij laten zien. Laat het maar zien. Dit. Dit is hoe wij Jezus afbeelden honderden jaren lang in onze kerken. Een man die eigenlijk alleen maar, nou, voor zover het een man is, maar die alleen maar vriendelijk kan lachen, die alles over zich heen laat komen. Een man die je zeker niet moet kiezen in je voetbalteam. En dit is Jezus niet, lieve mensen. Allereerst is dit geen Jood, dit is een Zweed. Maar met dit beeld is het onmogelijk om voor te stellen dat Jezus als een razende tekeer ging in de tempel en dat hij zo de confrontatie aandurfde te gaan, dat de fariseeën en de schriftgeleerden zo boos op hem werden dat hij uiteindelijk aan het kruis terechtgekomen is. Juist omdat Jezus scherpe woorden zei, Juist omdat Jezus ook zijn boosheid durfde te tonen. Juist omdat Jezus zei recht is recht en krom is krom. Juist omdat Jezus tekeer ging in de tempel, is hij uiteindelijk aan het kruis terechtgekomen. Deze man was waarschijnlijk nooit aan het kruis terechtgekomen. Er zit iets provocerends in Jezus. Er zit iets aanstootgevends in Jezus. Hij is een leeuw en als je niet aan de kant gaat, dan gaat hij er dwars overheen. Dat is ook onze Jezus. De discipelen die achter Jezus aanliepen, die vonden het soms hartstikke ingewikkeld. Want Jezus, die kwam ook om het onrecht op deze wereld te confronteren. Juist omdat hij liefde is. En daarom wil ik iets zeggen vandaag over God. En God is het meest zichtbaar geworden in Jezus. Jezus is het perfecte plaatje van God. Maar ik wil ook iets zeggen over ons ongemak met boosheid. Want wij denken vaak, omdat we dit plaatje geïnternaliseerd hebben, we hebben niet zo'n plaatje allemaal thuis hangen als schilderij, maar omdat we dit zo lang gezien hebben en zo lang gehoord hebben, en omdat we zo vaak zingen over het lam, en dat we vragen, maak mij als u, Heer Jezus, gebroken man van smart, maar dat we zelden zingen, maak mij als u, Heer, met heilige woede voor onrecht, gaan we denken dat meer op Jezus lijken betekent dat je niet boos mag worden. Betekent dat je conflicten mijdt. Betekent dat je altijd vriendelijk blijft lachen en altijd, altijd alles maar vriendelijk toelacht en ergens nooit wat van zegt, want een echte christen houdt iedereen te vriend. Nee, we zijn geroepen om op Jezus te gaan lijken en Jezus hield helemaal niet iedereen te vriend. En het heeft ook te maken met ons beeld van God. De boosheid die wij soms ervaren, die boosheid die ervaren wij omdat wij lijken op God. Wij zijn mensen met emoties omdat we een God hebben met emoties. Kijk, de oude Grieken, de Griekse filosofen, die geloofden in nous. Een hemels wezen, een geest die niet in verbinding kwam met mensen, een geest die geen gevoelens had, een geest die overal boven zweefde, een geest die eigenlijk alleen maar ratio was en een geest die niet te raken was. Dat is niet de God van Israël. Moet je eens in de Bijbel lezen. Psalm 2, God die kan bulderen van de lach. Hij kan bulderen van de lach, vooral als goddelozen domme plannetjes uitdenken. Dan lacht hij ze vanuit zijn troon keihard uit. Er wordt gelachen in de hemel. De Heer kan juichen in de hemel. De Heer kan jubelen in de hemel over zijn kinderen. Lees Sefania 3 maar. En de Heer kan zo boos en zo verontwaardigd worden over onrecht dat er rook uit zijn neus komt. Psalm 18. De hemel is geen boeddhistisch klooster. De hemel is een plaats waar gelachen wordt, waar gedanst wordt en waar een God is die ook boos kan worden. Boos op onrecht. Juist omdat hij liefde is. Het is vandaag Vaderdag. Dan moet je eens voorstellen dat er een wildvreemde langskomt als je vader bent. En die slaat je kind zonder pardon, pats, in één keer op het gezicht. Welke vader zou dan niet boos worden? Je wordt boos omdat je liefde voor je kind hebt. Je bent boos omdat er onrecht gebeurt. Je wil dat niet, want je wil het beste voor je kind. Dat is de boosheid die God voelt en die God ervaart en die God uit op het moment dat zijn schepping kapot wordt gemaakt. Op het moment dat mensen worden vertrapt. Op het moment dat zijn heilige naam onteerd wordt. Die boosheid kent onze God. En omdat wij gemaakt zijn naar het beeld van God, hebben wij mensen ook boosheid. Kunnen wij ook boos worden als we onrecht ervaren? Wij mensen lijken op God. God buldert van de lach. Wij mensen hebben ook gevoel voor humor. Sommigen van ons. Heb je een leeuw wel eens een goede grap zien vertellen aan een andere leeuw? Wij mensen kunnen lachen omdat we op God lijken. Wij mensen kunnen reflecteren op onszelf en ons uit de situatie plaatsen en nadenken over wat hier gebeurt en geraakt worden door wat ons overkomt. Omdat we op God lijken. Dat kan God ook. Ik kan van een zebra van alles en nog wat zeggen. Maar een zebra die beklaagt zich niet over het onrecht dat hij op het menu staat van de leeuw. En je kan van een gorilla van alles nog wat zeggen, maar een gorilla reflecteert niet op zichzelf en denkt niet over zichzelf. Waarom wil ik bovenaan de apenrots staan? Wat is er in mijn jeugd gebeurd? Dat doen dieren niet. Dat doen mensen omdat wij op God lijken. Wij kunnen boos worden, wij kunnen verdrietig worden. Wij kunnen bulderen van de lach, omdat we lijken op de God van Israël. En Jezus heeft ons de Vader doen zien, heeft ons laten zien hoe de Vader is. En ook in de passage bij de reiniging van de tempel, waarin Jezus uit zijn plaat gaat, laat hij iets zien van de God van Israël. Het probleem is niet dat wij boos worden. Maar door de zonde in deze wereld, door de zondeval, is er iets in ons gebeurd. Er is iets in ons veranderd. Er is iets in ons dysfunctioneel geworden. Er is iets in ons verkeerd afgesteld geraakt. Ons innerlijke kompas is door de zonde verkeerd afgesteld geraakt. We lachen om de verkeerde dingen. We gebruiken onze humor om anderen te vernederen. We zijn soms verdrietig om de dingen waar we helemaal niet verdrietig om zouden moeten zijn. We laten ons raken door de dingen die ons niet zouden moeten raken. En de dingen die ons wel zouden moeten raken, daar blijft ons hart koud onder. Dat komt omdat door de zonde ons hart verkeerd is afgesteld. En dat geldt ook voor onze boosheid. Ons innerlijke kompas, waarin wij lijken op God, maakt dat we nog wel die emoties ervaren die God ook heeft, maar niet meer in verbinding met wat er werkelijk gebeurt en waar het werkelijk om gaat. Dus als boosheid een passende reactie is op onrecht en als boosheid voortkomt uit liefde, dan zijn er twee manieren die in de Bijbel terug ziet komen en die je ook in de menselijke psychologie telkens terug ziet komen, die maakt dat wij op een verkeerde manier met die boosheid omgaan. Als allereerste voorbeeld wil ik Adam nemen. Adam die werd helemaal niet boos. Adam die was door God aangesteld om samen met zijn vrouw over de tuin te regeren. Had de autoriteit gekregen. En God had hem ook de instructies gegeven over die boom. En God had niet rechtstreeks tot Eva gesproken. God had tot Adam gesproken. En dan komt die slang, dat onderkruipsel, die komt zo in die tuin. En die verleidt Eva. En Adam stond daar hoogstwaarschijnlijk bij. En dit is het moment waarop Adam boos had moeten worden. Zeg, waar ben jij helemaal mee bezig? Dit is jouw tuin niet, ik heb hier het gezag. Wat ben je hier kapot aan het maken, smerige leugenaar, ophoepelen. Als Adam dat had gedaan, dan had de wereldgeschiedenis er heel anders uitgezien. Maar Adam stond erbij en keek ernaar. Adam was passief. Adam deed niets. Hij werd niet boos op het moment dat hij boos had moeten worden. Sterker nog, hij nam zelf ook nog van die verboden vrucht. En het niet boos worden en het niet boos kunnen worden om de dingen die Gods hart raken, is een gevolg van de gebrokenheid van deze wereld en is een gevolg van een zondeval. En de Bijbel staat vol met dit soort voorbeelden. Denk aan koning David. Oh, hij kon goed boos worden. David had een flink temperament. En zelfs als jochie velde die al een reus. Maar toen het in zijn eigen gezin ontspoorde. En toen zijn eigen zoon, Amnon, zijn eigen dochter Tamar verkrachtte, was David in geen veldenveeg te bekennen. Hij trad niet op tegen zijn zoon. Hij kon niet boos worden op zijn zoon. Hij kon geen grenzen... Ja, hij staat al dat hij woedend werd, maar hij uitte dat niet naar Amnon. Hij kon geen grenzen stellen. Hij kon niet met recht regeren. En het gevolg was, er kwam bitterheid en er kwam wrok bij Absalom. Met ellende voor het hele koninkrijk als gevolg. Waarom? Omdat hier een man was die niet boos werd op het moment dat hij boos had moeten zijn. En recht had moeten brengen op het moment dat hij dat had moeten doen. Met als gevolg ellende in de omgeving. Of denk aan Eli en zijn zonen, die overspel pleegden in de tabernakel, terwijl zij de heiligheid van de tabernakel moesten borgen. En Eli kon zijn zonen niet aanspreken. Hij kon die grens niet overgaan. Het lukte hem gewoon niet. En God zei op een gegeven moment tegen hem, kennelijk acht je jouw zonen hoger dan mij. Niet kunnen boos worden, terwijl je boos zou moeten worden. Zorg ervoor dat het onrecht in onze omgeving zonder problemen verder groeit als onkruid. En ook ons gezin binnenkomt, ons werk binnenkomt, onze eigen leefomgeving binnenkomt. Net zoals Adam niet in staat was om de tuin waar hij door God was aangesteld te beschermen tegen het kwaad. Dat gebeurt er als wij niet boos worden om de dingen waar wij wel boos om zouden moeten worden. Maar er is ook nog een andere reactie. En daar zijn we al te bekend voor mee. En dat is dat we te boos worden. Dan slaat, zeg maar, hè, dan slaat het kompas helemaal de andere kant op uit. Dan slingeren we helemaal naar de andere kant. En dan worden we boos om de dingen waar we juist niet boos om zouden moeten worden. Gepaste boosheid is boosheid die gaat over onrecht. Maar heel vaak ervaren we onrecht, terwijl er helemaal geen sprake is van onrecht. En die boosheid zie je terug in Adams zoon Kain. Zijn hart was al zo afgesteld geraakt door zijn eigen egoïsme, zijn eigen gerichtheid op zichzelf, dat hij jaloers werd op zijn broer Abel. En hij kon het niet uitstaan dat God zijn offer wel aanvaarde en dat van hem niet. En daarom ging hij helemaal uit zijn plaat en God sprak hem daarop aan. En in plaats van dat hij die correctie aannam, voedde hij zijn eigen boosheid en het leidde tot de eerste moord op aarde. Hij sloeg zijn broer dood. En we zien hoeveel boosheid aanricht op deze wereld. En je hoeft de beelden maar te zien van de oorlog in de Oekraïne. En je hoeft maar te horen over kinderen die thuis geslagen worden, over huiselijk geweld. Je hoeft maar te horen en je hoeft maar te zien over hoe we ook soms niet eens met geweld, maar met woorden elkaar kapot kunnen maken, omdat we gewoon zo boos zijn dat we die anderen willen vernietigen met onze woorden, dat we heel vaak ook schrikken van die ene reactie en daarom helemaal overhellen naar die andere reactie. Ja, juist als je bijvoorbeeld thuis zo vaak gezien hebt dat je vader of dat je moeder meer op Kain leek dan op Adam, ben je zelf geneigd om het zo anders te gaan doen dat je denkt, nou, dan word ik maar helemaal niet meer boos. Ons innerlijke kompas staat verkeerd afgesteld. Of we zijn passief en kunnen niet boos worden, met als gevolg dat die boosheid vaak ergens naartoe moet, dus die gaat naar binnen. Met als gevolg dat we, omdat we een ander niet durven te haten, omdat we zo bang zijn om door die ander teleurgesteld te raken, om door die ander, om dan in die relatie met die ander kwijt te raken, dat we liever onszelf de schuld gaan geven, dat we liever onszelf gaan haten, dat we maar alvast op de grond gaan liggen en over ons heen laten lopen, dat is de ene kant, en het kwaad gewoon de gang laten gaan. Of we gaan zo uit onze plaat. We gaan zo verkeerd met boosheid om, dat het niet meer gepast is met wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurd is. En boosheid ontaardt in woede en in moord. En dat bedoel ik niet letterlijk moord, maar moorddadige, scherpe, messcherpe woorden die we naar elkaar toe uitspreken. Haat die zichtbaar wordt. En beide drijven af van de God van Israël die liefde is. God kan ontzettend boos worden, maar hij kent zelfs in zijn toorn barmhartigheid. En het is altijd in de juiste verhouding met wat er gebeurd is. En kijk dan naar Jezus. Vandaag is het goede nieuws van het evangelie, dat Jezus ons in alles de Vader heeft doen zien. Wat een prachtige boodschap met Vaderdag. Jezus heeft ons in alles de Vader doen zien. In zijn nederigheid, in zijn liefde voor een gebroken wereld, in zijn genezingen, maar ook hier in de tempelreiniging wordt iets zichtbaar van het hart en het karakter van de God van Israël. Dus laten we even met elkaar inzoomen op deze tekst en kijken wat gebeurt er hier. Waarom wordt Jezus hier zo boos? Wat staat er hier op het spel? Want dat is de eerste vraag die je jezelf ook mag stellen als je ergens heel erg boos om wordt. Wat zegt die boosheid over mij? Waarom word ik zo boos? Wat staat er hier eigenlijk voor mij op het spel? En hier staat heel veel op het spel. En daarom wordt Jezus vreselijk kwaad als hij die tempel binnenloopt. Ik loop nog één keer de tekst even met jullie door. Ik neem even een slokje water, want het is best warm. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Nog even een opmerking terzijde. Misschien is het je opgevallen dat het verhaal van de tempelreiniging aan het begin van het Johannesevangelie staat, terwijl bij de andere evangelie het verhaal achterin staat, vlak voor de kruisiging. Sommige theologen, schriftgeleerden denken dat er twee tempelreinigingen zijn geweest. Het zou heel goed kunnen, maar daar gaan we ons vanmorgen niet al te veel in verdiepen. Het belangrijke is, wat gebeurt er op het moment dat Jezus geconfronteerd wordt met een stukje onrecht in de tempel? Jezus was dus op weg naar Jeruzalem, komt daar in die tempel en daar treft hij iets aan. En Jezus die staat daar niet te glimlachen zoals dat plaatje net. En alles te bekijken. Nee, er komt een heilige woede in hem naar boven. Er komt een vurige passie voor Gods huis in hem naar boven. Wat ziet hij? Hij trof op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Pesachfeest is het feest waarop Joden van over heel de wereld naar Jeruzalem komen om feest te vieren, om God offers te brengen, om God te eren. Maar als jij helemaal vanuit Sicilië komt, of als je helemaal vanuit Babylon komt en je gaat naar Jeruzalem toe, dan is dat zo'n eind dat de meeste mensen geen offerdieren meenemen. Sowieso werd je offerdier helemaal gescreend door de priesters en kon het zijn dat je dat schaapje helemaal meegenomen had en vervolgens werd het schaapje afgekeurd. Dus daarom was het veel makkelijker om daar ter plekke offerdieren te kopen. Maar ja, dan kwam je uit Babylon en dan hebben ze ander geld dan in het Romeinse Rijk. Dus dan moest er ook geld gewisseld worden tegen de lokale eenheid. En daar zaten de priesters met een monopolie op de markt. Want zij hadden zowel het monopolie op het wisselen van het geld als op de verkoop van offerdieren. En het waren net supermarkteigenaren. Elke keer ging de prijs weer omhoog. Elke keer kwam er weer meer winst voor de priesters. En je zag ze al bij de menigte allemaal hebberig hun geld tellen. Want hoe meer zielen, hoe meer cash. Terwijl Tempelplein in Gods oorspronkelijke plan, de voorhof, bestemd was voor de heidenen. Bestemd was voor de andere volkeren die naar Israël zouden optrekken om God daar te aanbidden. Daarom zegt Jezus in de andere evangelie: mijn huis is bedoeld als een gebedshuis voor alle volkeren, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Er kon niet meer gebeden worden op die plek, want de business ging daar voor. En het moet ons toch te denken stemmen dat Jezus zo geraakt is dat als er geen zuivere aanbidding is voor zijn vader, dat er in het huis van God winstbejag is, dat het hem zo boos maakt dat hij tekeer gaat. Er wordt iets in Jezus wakker geschud. Een stukje heilige verontwaardiging van wat hier gebeurt. Corruptie en winstbejag in het hart, op de plek waar mijn vader aanbeden zou moeten worden. En dan gaat Jezus handelen als eigenaar van het huis. Het is heel interessant wat hier gebeurt. Hou het boos en verontwaardigd. Zet, moet je eens voorstellen. Dit is wat er eigenlijk feitelijk gebeurt. Jij gaat op vakantie. En ik heb de sleutels van jouw huis gekregen om voor de plantjes te zorgen. En jij komt thuis. En jij treft mij in jouw woonkamer aan. Wiet rokend met al mijn maten. Ja, dat is niet voorstellen eigenlijk. Keiharde muziek aan. Je hele huis is een bende, al je plantjes zijn dood. Dan schop je me toch je huis uit, mag ik hopen. Je vliegt je huis uit. Dan word je toch boos als dat met jouw huis gebeurt. Dit is wat er met Jezus gebeurde. Hij komt in zijn huis, het is het huis van zijn vader. En hij is de zoon. En hij ziet allemaal vreemden in de woonkamer van zijn vader geld lopen handelen en van alles en nog wat doen waar het huis niet voor bedoeld was. Zijn huis. En als zoon van het huis wordt hij zo kwaad dat hij al het bezoek eigenlijk gewoon de deur uitzet. Ik vind dit zo'n fantastisch verhaal. En dan moet je eens voorstellen, hij maakt een zweep van touw. Dus Jezus wordt boos. He, maar de timmer, hij blijft de vakman, hij gaat eerst een zweep maken. En vervolgens staat hij op en die discipelen die kijken hem al aan, die denken, oh, de meester is boos. En hij gaat tekeer en hij begint om zich heen te slaan en hij trapt al die dingen om. En al die mensen die worden zo bang van Jezus. He, als je onrecht doet en onrecht blijft doen in het huis van God, dan kan je beter bang zijn van Jezus. Dat ze wegrennen. Niemand durft de confrontatie met hem aan te gaan. Want hier staat de leeuw van Juda met een vuur. Met vuur in zijn ogen. Met boosheid en met terechte boosheid. En hij schopt al die geldwisselaars eruit. Is toch fantastisch. Oh, ik hoop en bid dat er ooit iemand dit in de kinderbijbel gaat verwerken. Wat zou het onze kinderen goed doen als ze mogen leren dat ze ook boos mogen worden om onrecht. Alle offerdieren. Oh, mijn zoon die zit nu in de Bijbel te zoeken of het verhaal erin staat. Heeft de kinderbijbel bij zich. Alle offerdieren worden de tempel uitgejaagd. Maar er blijft één offerdier staan. Het lam van God. Hij is de enige die nog overblijft in die tempel. Dat is wat er ook profetisch gebeurde op dat moment. Ja, en dan komen de Joden. Waar haal je het recht vandaan om dit te doen? Zij wisten heel goed, als de Messias zou komen, heeft hij autoriteit over dit huis. Wie zegt dat jij de Messias bent? Wat denk je wel niet dat je dat hier kan doen? En dan zegt Jezus dit, breek deze tempel af en in 3 dagen bouw ik hem weer op. En zij denken dat hij het over de tempel heeft. En de discipelen dachten ook dat hij het over de tempel had. Maar Jezus heeft het over zijn eigen lichaam. En de boodschap van Johannes is duidelijk. Jezus stierf aan het kruis en werd door het volk verworpen als Messias. En boven het kruis hing een bordje met Jezus, koning van de Joden. Johannes die legt daar extra nadruk op. Maar door de opstanding van Jezus heeft hij bewezen dat hij degene is die gezag heeft in het huis van God. Dat hij de Messias is die beloofd is. En dat hij daarom met recht daar zo opgetreden heeft. Wauw. Wat een verhaal. En wat neemt Jezus blijkbaar aanbidding serieus? En wat laat Jezus ons daar het hart van de Vader zien? Een hart dat boos kan worden om onrecht. En eigenlijk zijn wij geroepen om als Jezus te worden. En dat betekent dat op het moment dat wij een christen worden, op het moment dat wij ons leven aan Jezus geven, dat er een proces, ik hou van het woord proces, dankjewel Yvonne, dat er een proces in ons begint waarin wij steeds minder op de oude Adam gaan lijken. En die oude Adam, daar zit ook een oude Timon onder en die wil je beter niet leren kennen. En steeds meer op de nieuwe mens gaan lijken, de nieuwe Adam, de Timon die God voor altijd voor de grondlegging van de wereld bedoelt dat. En die Timon die lijkt op Jezus en die lijkt op de Vader. En het is de bedoeling dat we steeds minder van die oude mens krijgen, die oude Adam, en steeds meer van die nieuwe mens. Maar dat betekent dus ook dat er iets met onze boosheid moet veranderen. Dat die emotie anders afgesteld moet worden. Een christen, het is niet zo dat een christen niet meer boos wordt. Nee, dat zijn de stoïcijnen. Dan zit je echt bij de verkeerde religie. Dan moet je een stoïcijns filosoof worden. Of boeddhist. Het is niet zo dat een christen niet meer boos wordt. Maar je wordt niet meer boos om de verkeerde dingen. Je wordt boos op het gepaste moment. En je uit je woede op een gepaste manier. Dat is wat het betekent om meer op Jezus te gaan lijken. En zo hadden de eerste christenen het ook begrepen. De eerste christenen konden ook goed ruzie maken met elkaar. Ze waren niet bang voor conflicten. Paulus ging ook conflicten aan in de gemeente als hij zag dat het evangelie van genade op het spel stond. Was hij zelfs bereid om Petrus in zijn gezicht aan te spreken waar de anderen bij waren. Lees Galaten 1 en 2 maar. Oh, het kon flink knetteren hoor in die eerste gemeente. Omdat die eerste gemeente donders goed wist wat er op het spel stond. En wij zijn nu in een cultuur terechtgekomen waar het helemaal niet meer mag knetteren. Waarin er helemaal geen botsingen en confrontaties meer mogen zijn, want dat is niet christelijk. Dus laten we vooral de lieve vrede bewaren. Maar de lieve vrede is niet de vrede van de Heer Jezus. Ik las laatst in een boekje, van prachtig, van Bram van der Beek. Dat er een keer een vergadering was in de PKN-kerk. En die PKN-kerk die ging helemaal de vrijzinnige koers op. Hè? Dus dat betekent dat op een gegeven moment dat kruis eigenlijk alleen nog maar symbolisch wordt. En er was een vergadering, was de oudste vergadering. En dat begon te knetteren. En van tevoren zei de vrouw zenuwachtig, oh, als ze vandaag maar de lieve vrede weten te bewaren. Waarop een ander, die donders goed wist wat er op het spel stond, zei, lieve vrede bewaren, ik hoop dat het een veldslag wordt. Een stukje boldness als het gaat om het evangelie mogen we wel hebben met elkaar. Een stukje boldness als het gaat over de heiligheid van het huwelijk. Een stukje boldness als het gaat over wat er allemaal geroofd wordt in onze gezinnen. Een stukje kwaadheid over hoe het kwaad zijn gang gaat in deze wereld. Dat mogen we toch wel hebben, of niet? Dat had de vroege kerk wel. Want juist doordat Jezus zo boos werd, zette hij zijn boosheid om in energie, in brandstof om deze wereld te veranderen. Want hij ging aan het kruis om af te rekenen met alles wat ons mensen kapot maakt. Hij zette zijn boosheid om in brandstof voor het koninkrijk van God. En zo deden de vroege christen dat ook. Wist je dat de Romeinen het heel normaal vonden dat als je een baby had en je wilde de baby niet, dat je zo'n baby dan gewoon bij de vuilnisbelt dumpte? Vonden ze gewoon normaal? Noemden ze postnatale abortus. Er zijn ook brieven gevonden van een vader die dan ergens op reis is en dan zijn vrouw schrijft die zwanger is. Als het een jongen is, noem hem zo en zo. Als het een meisje is, zorg dat je er vanaf komt. Zo ging dat in die tijd. En als je dus over straat liep, dan kon je overal gewoon baby's horen huilen en niemand die zich daar druk om maakte, want die baby's gingen gewoon dood. Op een gegeven moment houden ze gewoon op. En iedereen vond dat normaal, want iedereen zit nu gechoqueerd naar me te luisteren. Maar als hier allemaal Romeinen hadden gezeten, dan hadden ze gezegd, ja, wat is het probleem? Totdat er christenen opstonden en zeiden, wij accepteren dit niet meer. Geef die baby's maar aan ons. Als jullie die baby's de vondeling leggen, wij nemen ze mee, want het is een onrecht wat hier gebeurt. Want deze kinderen zijn gemaakt naar het beeld van God. Voer je die boosheid over onrecht? Vroeger vonden we het ook normaal dat we Afrikanen uit Ghana ophaalden en dat we ze als beesten in een schip zetten en dat we ze naar een ander continent vaarden om ze daar te laten werken als slaven en ze als beesten mishandelden. En dat vonden we allemaal gewoon en ook christenen. Ja, dat is gewoon hoe de wereld in elkaar zit. Hè? Ja. Totdat Richard Wilberforce in het Britse parlement zei, en nou is het klaar met deze onzin. Zijn we nou helemaal gek geworden met elkaar? Denk je nou echt dat God dit accepteert? Er is een God van recht en er is een God die gaat oordelen en moet ophouden hiermee. En toen werd de slavernij afgeschaft. Dat is even een heel lang proces samengevat in één zin. Wat maakt jou boos? Welk onrecht in deze wereld mag jou brandstof geven voor het koninkrijk van God? Welk onrecht in jouw leven mag jou inspireren om bloemen te doen groeien en bloemen uit te delen. Om iets zichtbaar te maken dat onze God anders is dan wat we in deze wereld zien en meemaken met elkaar. Wat wij als christenen nodig hebben is niet dat we onze boosheid begraven. En het is ook niet dat we uit onze plaat gaan en met elkaar op de vuist gaan elke zondag. We zijn geen Italiaans parlement. Maar wat wij nodig hebben is dat we boosheid onder het gezag van God brengen. Dat we onze boosheid een plekje geven in het huis van de Vader. Dat onze boosheid er mag zijn. En dat we onze boosheid als het ware als offer aan God geven en ons laten heiligen en vragen aan de Heilige Geest, doe er iets moois mee. Hier is het, het is er. Maar ik wil dat u het gaat gebruiken om ook in mijn boosheid meer op Jezus te gaan lijken. En Yvonne, dankjewel voor de woorden. Ook dat is heel vaak een proces. Het is niet zo, ja, bij sommigen werkt dat wel zo, maar het is vaak niet zo dat je naar voren komt en je geeft het aan Jezus en de Heilige Geest komt erin. Met in één keer is je boosheid helemaal anders afgesteld. Het is iets wat we mogen leren met elkaar. Maar het begint ermee dat we gaan onderkennen die boosheid die mag er zijn. En die boosheid die vertelt me iets over onrecht in deze wereld. En die boosheid vertelt me ook iets over mezelf. En misschien ben ik onterecht boos. Het is ook altijd goed om die vraag te stellen. Maar als jouw hart geraakt wordt door boosheid, dan kan het zijn dat er iets op het spel staat wat zo belangrijk is dat het hart van de Vader resoneert. En dat juist God wil dat je in beweging komt om iets goeds ermee te gaan doen. Wat een uitnodiging. Ja, eigenlijk geldt die uitnodiging voor iedereen, ook voor mezelf. Ik wil u vragen om een moment te gaan staan. En ik wil eerst even gewoon een algemeen gebed bidden om ook deze preek weer terug te leggen in de handen van God. Want toen ik dit opnieuw ging uitdiepen in de Bijbel, het was voor mij ook weer een nieuwe openbaring van, maar die boosheid, juist daarin heeft Jezus iets van de Vader laten zien. En boosheid is oké. Boosheid mag erbij zijn. Hoort bij mens zijn. En Vader, ik wil u vragen om op dit moment ook diep in ons hart die openbaring te geven, dat als we boosheid tegenkomen in ons hart, dat we onszelf niet hoeven te veroordelen. En dat we niet hoeven te proberen die boosheid te begraven. Maar dat we die boosheid ook gewoon op een plek waar het veilig is voor uw aangezicht of in aanwezigheid van broers en zussen, dat we die ook mogen laten zien, dat dingen ons raken, dat dingen ons boos maken. Heer Jezus, u kon ook flink boos worden, dank u wel. Omdat u in de tempel zag dat wat op het spel stond, de aanbidding van de Vader, was zo belangrijk voor u. Was zo belangrijk voor u dat u kwaad werd op het moment dat er een parodie was van aanbidding in uw huis. En u heeft zoveel hartstocht voor aanbidding van de Vader, dat u zelfs uw leven ervoor gegeven heeft aan het kruis. Want daarvoor bent u gekomen, zodat de weg geopend is naar de Vader, zodat wij hem kunnen aanbidden in geest en waarheid. Heer Jezus, dank u wel dat u uw heilige woede omgezet hebt in een offer. Waardoor wij bij u mogen komen. En Vader, er is geen mens die geen woede kent. Er is geen mens die geen boosheid kent. We weten allemaal wat het is om onrecht te ervaren, om boos te worden. Om dingen kapot te willen slaan. En wat is dan genieten om te lezen hoe u tekeer ging in de tempel, Heer Jezus. Want u bent ook boos over onrecht. En Vader, daarom vraag ik u op dit moment om te komen met uw Heilige Geest. In de dingen die ons boos maken. En help ons om samen met u dat gesprek aan te gaan. Welk onrecht raakt mij? Wat zegt dat over mij? Is het terecht? Is het onterecht? Wat zegt dat over uw hart voor deze wereld? En help ons om mee te bewegen. Door onze boosheid om te zetten in brandstof voor uw koninkrijk. In Jezus' naam. Nu zou het al klaar kunnen zijn, maar ik wil toch nog even een moment je de gelegenheid geven om te reageren. En dat heeft met dit te maken. Het is heel mooi om een algemeen gebed over jullie uit te spreken, maar de persoonlijke toepassing komt vaak het meest tot leven wanneer je fysiek in beweging komt en naar God en naar de gemeente aangeeft, ik wil hier meer wat mee. Ik wil dat er iets verandert in mijn leven. Ik wil dat dat innerlijke kompas door de Heilige Geest opnieuw wordt afgesteld. En maakt me niet uit als dat 3 jaar duurt, maakt me niet uit als dat 10 jaar duurt, maar ik wil in alles gaan lijken op Jezus. En ik merk dat ik of te veel Adam ben, of te veel Kain, maar ik moet hier wat mee. Ik wil hier wat mee. Ik wil je de gelegenheid geven om daarop te reageren. Door een moment naar voren te komen, dan bid ik nog een keertje vanaf deze plaats, maar dan specifiek op grond van de beweging die jij naar God toe hebt genomen. Dat is een ander gebed dan een algemeen gebed over ons allemaal heen. Want daarvoor heb jij eerst moed nodig om te laten zien. Ik heb Jezus nodig, je hebt nederigheid nodig en je hebt een soort drive nodig om ergens doorheen te willen breken. En daar gaat God op reageren. En daarom wil ik je op dit moment uitnodigen om naar voren te komen. Ja, dat is mooi. Ga maar wat spelen vast. Top. Kom maar hier staan hoor. Ik ga voor je innerlijke kompas bidden. Dat er iets hersteld gaat worden. Dat je dingen gaat voelen waar je van tevoren hebt gezegd, oh, ik wist niet dat ik dat in me had. En aan de andere kant, dat je merkt dat er een afstemming komt die ook echt matcht met het hart van de Vader. En we staan hier met allemaal verschillende redenen. We hebben allemaal iets anders in ons hoofd. De een staat hier als een Kain en die juist een tekortlontje heeft. En de ander staat hier als een Adam die wat meer boos mag worden. Maar we willen geen andere Adam worden. We willen geen andere Kain worden. We willen de nieuwe mens worden. Jezus in ons. De perfecte mens, het beeld van de Vader. En daarom wil ik je vragen om hardop samen met mij uit te spreken. Want op grond van ons belijdenis komt de Heilige Geest in beweging. En als je met je hart gelooft en als je met je mond uitspreekt vanuit geloof, dan gebeurt er redding op dit moment. En redding betekent niet alleen je geeft je leven aan Jezus, je bent gered, maar ook op dit stukje van jouw leven, dit stukje boosheid, dit stukje niet boos kunnen worden, wil God een stukje redding geven. Dus laten we samen belijden. Vader, ik belijd dat mijn boosheid verkeerd is afgesteld. Ik werd boos onder verkeerde dingen en niet boos terwijl ik boos had moeten worden. Maar ik dank u dat uw boosheid voortkomt uit uw liefde. En dat ik boosheid mag omarmen, omdat ik een beelddrager ben van u. Vader, ik wil boos worden om de dingen die u boos maken. Ik wil in mijn boosheid lijken op de Heer Jezus. En ik wil mijn boosheid zo leren uiten. En lieve mensen, dat is een proces. En dat gaat met vallen en opstaan. Daar hebben we elkaar ook bij nodig. Maar ik wil mijn boosheid zo leren uiten, dat het uw koninkrijk dichterbij brengt. Dat het gerechtigheid brengt. Dat het laat zien waar ik werkelijk voor sta. En wie u in mij bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat wil doen. Omdat u alles hebt volbracht aan het kruis. Ook mijn verkeerde boosheid. Ik prijs uw naam. Amen. Open je handen. Dan bid ik op dit moment. Ik ga niet allemaal één voor één voor je bidden. Daar hebben we ook tijd niet voor. Maar de Heilige Geest wel. En daarom wil ik u vragen, Heer Jezus, dat u op dit moment langs in ieder loopt en uw hand op hoofden legt. Uw hand op harten legt. Met uw Heilige Geest in harten nieuwe dingen schrijft. Nieuwe woorden van leven. Dat u vrijzet wat vrijgezet moet worden. Dat u op dit moment ook banden breekt die gebroken moeten worden in uw machtige naam, in de naam van Jezus. Dat boosheid die niet naar buiten kon komen, dat die naar buiten komt in de naam van Jezus. Dat boosheid die voor verwoesting zorgt, ingedampt wordt met de mildheid van het Lam van God. Vader, kom met uw Heilige Geest en geef een ieder op dit moment wat hij of zij, uw geliefde kind, nodig heeft. Meer dan hij of zij op dit moment kan bidden en verlangen. Kan u doen en wil u doen en gaat u doen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus zet ik je ook vrij van verkeerde boosheid. Vul ze met uw liefde. En vul ze met het hart en karakter van de Heer Jezus. We gaan nog heerlijk de Heer aanbidden. Ik zie al een prachtig lied wat ingezet wordt. En blijf gewoon even staan en maak dit jouw moment met God. Kniel als je wil. Je mag ook weer gaan zitten wat jij wil. Maar ga dieper in die aanwezigheid van God. En laat de woorden die ik over je uitgesproken heb, hè, dat zijn de woorden die ik uitspreek. Maar de Heilige Geest wil vervolgens in beweging komen en in jouw hart nieuwe dingen gaan schrijven. Nieuwe dingen gaan bewerken. Maar die zijn relationeel. Dat is tussen jou en tussen hem. Dus neem je tijd om hem ook de gelegenheid te geven om tijdens de aanbidding, op het moment dat de Heilige Geest hier aanwezig is en aan het werk is, iets nieuws in jou te scheppen. Schep in mij een rein hart, o God. Dat zei David als gebed. En dankzij Jezus gaat dit gebed ook vandaag in vervulling. Omdat God nieuwe dingen wil gaan doen en nieuwe dingen gaat doen in Jezus' naam. Laten we hem aanbidden.